RSM Puls.
Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Vandaag weer een oude bekende tegenover mij, Murat.
Yes, goedemiddag, Jim.
Dag Murat, welkom weer. Hoe gaat het met je?
Ja, met mij gaat het goed.
Ja?
Een beetje een drukke periode. We zitten eind van het jaar, dus jij kent het als geen ander. Het is even bikkelen, maar we will manage.
We will manage, we will survive. Vandaag gaan we het hebben over een best wel relevant onderwerp. Nou ja, al onze onderwerpen zijn relevant, maar deze specifiek. Zoals jij de term gecoind hebt, de geo-economische gevolgen van Trump. En voordat we daarop ingaan, zoals gebruikelijk, de verbazing van de week.
Deze week is er iets best wel groots gebeurd in het Midden-Oosten. Namelijk Turkije, die heeft wat macht uitgeoefend in Aleppo. En wat je zag is dat het is eigenlijk gelekt, maar het bleek wel waar te zijn dat de Syrische president Assad, die naar Rusland toegevlogen was. En dit is toch best wel een grote ontwikkeling, want nu Turkije zich meer gaat inmengen in die regio. En Rusland die zit natuurlijk ook midden in de oorlog tegen Oekraïne. Israël die voert aanvallen uit in Syrië. Onlangs een ceasefire met Hezbollah aangekondigd. En Iran die probeert ook nog steeds te laten zien dat ze spierballen hebben. Het begint daar steeds rommeliger te worden. En dat kan ook wel flinke implicaties hebben op het internationaal wereldtoneel. Hè? Ook waar deze podcast over gaat, geo-economie. Wat je daar gewoon ziet, is dat er geen sprake is van cooling down. Sterker nog, het wordt alleen maar heter daar. En wanneer houdt het op? Ik denk dat het toch wel belangrijk is om met name hoe Nederland erin staat. En dit is de echte verbazing natuurlijk, dat Nederland delen van Syrië veilig wilde gaan verklaren om
vluchtelingen terug te kunnen sturen.
Om vluchtelingen terug te kunnen sturen naar Syrië. Dit laat dus zien dat een paar Twitter-analisten het veel beter uiteen kunnen zetten. Want die hadden dit al voorspeld dat dit ging gebeuren in september al, dan het kabinet. En dan moet ik wel bij zeggen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Syrië nog steeds op nummer 6 of 7 heeft staan van de meest onveilige landen van de wereld. Dus dit is geen sneren naar de overheid zelf. Maar goed, dit was al echt een echte verbazing. En ook nu de escalatie toe is genomen, zie je nog steeds niet dat dat het kabinet van mening veranderd is. Dus dat is eigenlijk de verbazing.
Dankjewel, Murat. We blijven nog even in deze, ik wilde zeggen, geopolitieke sfeer hangen, maar we gaan het geo-economische gevolgen noemen of spanningen noemen.
Ja.
Want er is veel aan de hand. Er ontstaan nieuwe machtsblokken en natuurlijk zijn hele grote verschuivingen gaande op geopolitiek gebied. Kan je ons even meenemen even wat er nou precies gaande is voor de luisteraar die de afgelopen paar maanden ergens op een onbewoond eiland heeft gelegen?
Ja, zeker. Want we staan eigenlijk aan het begin van een compleet nieuwe wereldorde. Hè. Nederland en eigenlijk Europa, die heeft jarenlang, decennia lang, achter de grote brede rug van de Verenigde Staten geschuild. Ja, om het zomaar even te brengen. En wat je nu ziet is dat waar de Verenigde Staten decennia lang de dominante macht was, de wereld nu steeds van een unipolaire naar multipolaire machtsverhouding gaat. En wat houdt dat dan in? Ja, je ziet eigenlijk, hoe je het ook zei, nieuwe machtsblokken. En dan hebben we het niet alleen maar over spierballen en wie heeft de meeste nucleaire raketten. Maar het gaat hier natuurlijk ook over economische kracht, over diplomatieke kracht. En natuurlijk speelt dat militaire ook wel een grote rol. Maar dit is wel hoe de wereld uiteindelijk gaat functioneren. Hè? Wat bedoel ik daarmee? Nou, wat zijn de handelsverhoudingen tussen landen? Maar ook overheden en bedrijven die hun plek moeten gaan vinden in deze nieuwe wereld. En dat is ook precies waar ik het over wilde hebben. Hè? Want nu Trump terug is als president van de VS, staat in één keer alles op scherp. America first, heel protectionistisch. Minder steun voor de NAVO, hogere importtarieven. Terugtrekkende bewegingen van de VS uit de traditionele samenwerkingsverbanden. Nou ja, weet je, dit zijn er een paar om op te noemen. Maar dit is al enorm impactvol als we het hebben over internationaal zaken doen. Hè? En dat is ook waar deze podcast voor staat. Dus om daar wat dieper op in te gaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Europese veiligheid. Die met de verbazing van de week had ik het ook al met die escalatie van Rusland en Oekraïne. Nou, dat betekent hogere defensieuitgaven. Meer samenwerking binnen de EU. Maar wat het ook betekent is zijn strengere regels ten aanzien van exportcontroles, ten aanzien van sancties, maar ook hoe Europa zich in dit verhaal gaat positioneren.
Ja, want dat zien we nu ook wat jij net benoemde op het gebied van exportcontroles bijvoorbeeld. Europa die begint langzamerhand toch te begrijpen dat ze hun favoriete bondgenoot langzamerhand kwijtraken zijn. Of in elk geval hun beste vriend is niet meer hun beste vriend, maar het is gewoon een vriend. Net zoals de andere 181 bij wijze van op deze wereld. En je ziet ze ook positioneren op een manier dat ze eigenlijk autonoom willen gaan. Of willen gaan worden. Dus grote documenten geschreven destijds. Maar ja, het was Larikoek destijds. Maar nu gaan ze dus echt de autonomie opzoeken, Europa.
Weet je waar dit mee aan doet denken, Jam? Je bent net van de basisschool af. Hè? Je hebt een beste vriend op de basisschool. Jullie gaan allebei naar de middelbare school. Je raakt je beste vriend kwijt. Want die ontmoet allerlei nieuwe mensen. En jij staat er alleen voor in een compleet nieuwe omgeving. Je moet jezelf weer gaan vinden. En dat is eigenlijk precies wat hier ook aan het gebeuren is. Alleen dan ben je niet op de basisschool, maar dan ben je Europa op het wereldtoneel. Want wat je nu ziet is dat de globalisering, waar Europa heel goed in was om daarvan te profiteren, goedkoop energie uit Rusland, goedkope materialen uit China, genieten van lage lonenlanden, maar ook altijd onder de veiligheid van de VS. Ik wil niet stabiliteit in het Midden-Oosten zeggen, maar het was toen wel wat stabieler dan nu. Zie je dat decennia lang welvaart gebracht heeft. Maar de nadelen die worden ook steeds zichtbaarder. Hè? Een mooi voorbeeld is ook de coronapandemie liet zien hoe fragiel en kwetsbaar supply chains eigenlijk waren. Bedrijven die konden ineens geen grondstoffen of producten meer krijgen. Simpelweg omdat die ketens vastliepen. Maar dit probleem begint zich weer voor te doen nu deze geopolitieke spanningen aan het toenemen zijn. Hè. Ik heb het gehad over China. Die levert bijna alle lithium of zeldzame aardmetalen ten aanzien van batterijen en elektronica. Of de energiemarkt, waar Europa heel lang van goedkoop gas heeft kunnen profiteren van Rusland. En dan zie je in één keer in 2022 dat de gasprijs keer 8 is gegaan in een jaar tijd. Nou ja, dat was gewoon maatschappij ontwrichtend. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor gewoon de normale mens. Hè? Maar goed, even...
Waar ik benieuwd naar ben, hè, deze... De kwetsbaarheden die we nou zien in de globalisering en het verhaal wat je nu vertelt. Hoe weerkaast dat tegen, of hoe spiegelt dat zich terug op de bedrijven hier in Europa?
Ja, dat is een hele terechte vraag. Want die afhankelijkheden die ik net uiteen heb gezet, dat zijn geen kleine problemen. Ze raken de kern van hoe onze economieën ingericht zijn. En wat dit betekent voor bedrijven is kortweg, maar ook platweg gezegd, aanpassen. Je moet je gaan aanpassen, want de tijd dat je gewoon op de goedkoopste leverancier kon vertrouwen, ongeacht waar die zich bevindt, is voorbij. Het gaat nu om veerkracht, maar het gaat ook om flexibiliteit. Denk aan hoe divers is je leveranciersnetwerk. Heb je alternatieven? Nu is China vaak altijd de kostenbesparende methode geweest. Maar heb je ook bijvoorbeeld Vietnam of Tunesië onderzocht als potentiële partner? Kun je lokaal produceren of ben je alleen maar afhankelijk van complexe internationale ketens? Dit zijn gewoon vragen waar bedrijven nu mee aan de slag moeten. En daarnaast is het ook belangrijk om strategisch te kijken naar waar de kansen liggen. Wat je ziet is dat Europa, en daar wil ik ook even terugverwijzen naar het Draghi-rapport. Europa loopt gewoon ontzettend achter ten aanzien van innovatie. En meer specifiek hoogwaardige technologie. Dus we hebben het niet alleen maar over semiconductors of halfgeleiders. Maar we hebben het ook over de nieuwe auto's. China die loopt ontzettend voor ten aanzien van elektrische auto's. En nou, daar gaat Europa nu gewoon door putten. Volkswagen die fabrieken moet gaan sluiten. Maar ook andere giganten gigantische conglomeraten in Duitsland die moeten gaan sluiten. En bedrijven als ASML die leveren hoogwaardige technologie. Maar zelfs zij, die zo belangrijk zijn op het wereldtoneel, die zitten nog meer te vechten met, en dan bedoel ik het figuurlijk, maar die zitten nog meer te vechten met deze geopolitieke ontwikkelingen. Dus als al een van de machtigste bedrijven zich net door deze situatie heen kan wurgen, nou ja, dan moet je je afvragen wat de kleinere bedrijven die afhankelijk zijn van een complexe keten met één partner, hoe zij dit dan moeten gaan doen in de toekomst.
Ja, wat je zegt, ASML, in meer dan wat zij dus die machines niet meer aan China mogen verkopen, hebben zij onlangs, dus in Q3 was het volgens mij, een waarschuwing gegeven van het verlies dat ze gaan maken daardoor. En ja, al die effecten druppelen neer op de suppliers van ASML, de verantwoordelijke partijen die onderdelen leveren. En dat op den duur geeft een indicatie van waar Europa zich bevindt eigenlijk. Letterlijk tussen wal en schip. Ja. En dan mag iedereen mag zelf bepalen wie het wal is en wie het schip. Maar Europa zit tussenin, dat is wel duidelijk.
Ja, we zien het nu al gebeuren, hè, met initiatieven zoals de Net Zero Industry Act, maar ook de Critical Raw Materials Act, waar ze gewoon zeggen van hey, Europa, we moeten de bureaucratie in Europa, want dat was een grote valkuil van Europa, die bureaucratie die moeten we verminderen, maar we moeten ook actief op zoek gaan naar mogelijkheden binnen Europa om het continent economisch gezien wat sterker te krijgen. Hè? Dus waarmee ze de productie van batterijen, zonne-energie, maar ook halfgeleiders, hè, die materialen, daar proberen ze in Europa ook nu steeds meer grip op te krijgen. En dit zijn stappen in de goede richting. Maar ja, naar mijn mening is er meer nodig. Europa die moet meer gaan investeren, ook in innovatie en onderzoek. Maar dit is eigenlijk ook iets wat ze gaan doen. Hè? Het Draghi-rapport, dat was eigenlijk een rapport door von der Leyen, gevraagd om een visiedocument op te richten voor de nieuwe commissarissen van de Europese Commissie, om een toekomstbeeld daarop te gaan ontwikkelen. En wat je zag is dat eigenlijk het meest schrijnende punt, wat ja, daarvoor hoor ik Europa er bijna nooit over, is dat ze gewoon ontzettend achterlopen op het aantrekken van venture capital, van investeringen. Europa die verliest altijd de tweede en derde ronde. Qua seed investments lijkt het allemaal gelijk op te gaan. Maar wanneer we het hebben over tweede en derde ronde investeringen, dan lopen ze in één keer achter. En dat komt omdat Europa, wanneer we het hebben over budgetteren, wanneer we het hebben over begrotingen van landen, Europa die is gewoon bang voor rode cijfers. Ja, dat snap ik ook. Maar vooral als je Duitsland hebt en een bruggetje Nederland, is de begroting die moet altijd solide zijn. Hè, zwarte cijfers en het liefst zien we groene cijfers. Maar het investeren, het aantrekken van schuld om die investeringen te doen, dat heeft Europa eigenlijk nooit echt gedaan. En daar lopen ze ontzettend in achter. Maar hier zie je nu wel echt verschuivingen in. En voornamelijk als je het vanuit Europees perspectief bekijkt. Er gaat veel geld vrijgemaakt worden hiervoor. Uit mijn hoofd was het 800 miljard per jaar. Vanuit de Europese
800 miljard?
Ja, 800 miljard per jaar. Om deze industrie ook te gaan bevorderen.
En hoe positioneert Nederland zich hierin?
Nou ja, Nederland, kijk, Nederland in een klein land dat groot geworden is door handel, is dit natuurlijk een enorme uitdaging. Hè? En dan hebben we het over de geo-economische ontwikkelingen. Hoe houd je je economie draaiende in een wereld waar vrijhandel niet meer vanzelfsprekend is? Nou, de sleutel ligt in samenwerking binnen Europa. Nederland heeft simpelweg niet de schaalgrootte om zelfstandig strategische autonomie te bereiken. Maar dat betekent ook dat bedrijven slimmer moeten gaan samenwerken met Europese partners. Ook bedrijven die naar Nederland toekomen moeten hierover gaan nadenken. Dus je wilt gaan uitbreiden in Europa. Maar eigenlijk al de tweede vraag die je moet gaan stellen is: welke partners heb ik binnen de Europese Unie waar ik zaken mee wil gaan doen om mijn strategische groei mee te bevorderen? Maar je moet jezelf ook gaan afvragen: op welke punten is Nederland, maar ook bedrijven in Nederland, te afhankelijk van anderen? Waar liggen die kwetsbaarheden? En hoe kunnen ze sterker worden in de sectoren waar we nu al een voorsprong hebben? Nederland bijvoorbeeld loopt ontzettend achter op het gebied van zonnepanelen. maar op windenergie zijn we in één keer een voorloper. En als je bedrijven hebt die daarvan kunnen gaan genieten. In Nederland is het algemeen een vrij plat land, hè, dus we hebben best wel veel wind bijvoorbeeld. Nou, dat soort vragen moet je gaan stellen.
Duidelijk, dankjewel Murat. Ik wil eigenlijk langzaam naar de afronding toe gaan. Zou je nog even toelichting kunnen geven van wat zijn nou echt de economische en de geopolitieke gevolgen hiervan allemaal?
Ja, dus meer op macro niveau, hè, de economische implicaties van wat er gaat komen. En wat er gaat komen is dus die multipolaire wereld. Die zijn enorm. De kracht van de dollar die blijft bijvoorbeeld veel sterker ten aanzien van de euro. Dus je hebt te maken met die currency risks. Maar ook protectionistische maatregelen van de VS. Zoals hoge importtarieven zorgen voor onzekerheid. De EU wordt daardoor wel gedwongen om niet alleen economisch, maar ook politieke en strategische keuzes te maken. Die ze ook willen gaan maken. Dat à la Draghi rapport. Maar ook hoe gaat de toekomstige samenwerking binnen de EU eruit zien? En dat is wel iets, die vraag wordt echt meer bij bedrijven neergelegd. Maar daarnaast heb je ook nog de technologische wedstrijd. De
technologische wapenwetloop.
Ja, de technologische wedloop inderdaad, precies. Ja, zo had ik het ook in mijn notities staan. De landen die de controle hebben over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders of andere cruciale technologieën zullen de toekomst bepalen. En Europa loopt hierop achter, mede door gebrek van investeringen en trage bureaucratie. Maar daar zien we wel een verandering in, zoals net besproken. Ik denk, de conclusie hier is dat we van naïviteit naar actie moeten gaan. De wereld is veranderd. Europese politici die hadden moeite om dat te accepteren. Maar bedrijven die zullen dit ook moeten gaan accepteren. En Europa die moet gewoon mee veranderen. De tijd om te vertrouwen op open markten, op internationale samenwerking is gewoon voorbij.
Die is voorbij.
Ja, en bedrijven moeten gaan nadenken, oké. Welke sectoren zijn cruciaal? Voor welke partners moet ik gebruik maken binnen de Unie? Waar kunnen we sterker worden? En hoe zorgen we ervoor dat we niet afhankelijk blijven van grootmachten op kritieke punten? Want het is een van die kritieke punten als daar disruptie plaatsvindt. Nou, we zagen het al bij corona, hè? Dus ik denk dat we het daarbij laten.
Dankjewel, Murat.
Nou,
heb je nog laatste woorden voor de luisteraars? Je hebt altijd een mooie afsluiten.
Ja, beste luisteraar. Vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet alsjeblieft geen like achter te laten en te abonneren. Luister je op Spotify of op Apple Podcast? Vergeet alsjeblieft niet de podcast te volgen en te beoordelen. Wij maken allerlei onderwerpen ten aanzien van sustainability, international trade, technologie en andere strategische kwesties. Jam, bedankt voor dit gesprek.
Jij bedankt.
En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dankjewel.